Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Elke woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur op Amsterdam FM. Dit is Moet je horen. Een programma met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. We draaien hun muziek en zij vertellen ons de verhalen erachter.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene muren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.
Was not the killer Staniulvu. Strui vui, pan pi, was not the cooler Striulvu. Patsos, patsos, drum kakira, patsos, patsos, drum larira. Strui vui, kane ki, was not the killer Staniulvu.
Hij zingt over zijn vaderland.
Hoe weet u dat?
Dat voel ik.
Hij zingt over zijn vaderland, het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het hutje waar hij woonde met vier schapen. De warme zon, de blauwe lucht, hij woonde in een klein gehucht. Hij zingt over het heimwee dat hem thans belet te slapen. Arme vreemdeling, arme banneling.
Strooi, voei, kane, kios, natte, kila, staniulvu. Strooi, voei, pane, pios, natte, kula, striulvu. Patsos, patsos, drum kakira, patsos, patsos, drum larira. Strui vui, kane kane kios, na tequila staniulvu.
Hij zingt over zijn vaderland, het wonderschone Griekenland. Hij zingt over de druiven die hij bij zijn vader teelde. Drinken uit een koele bron, de dorre grond, de hete zon. Hij zingt over de lammeren waar hij zaterdags mee speelde. Arme vreemdeling, arme banneling.
Strooi, vooi, kane, kane, kios, na tequila staniu.
Patsos, patsos, drum kakira, patsos, patsos, drum larila. Strui, vui, kane, kane, kios, na tequila, staniulvu.
Moet je horen. Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen vanuit het Felix Meritis aan de Keizersgracht. Vanuit het Cultureel Noodhospitaal. Het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritis deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. Vandaag hebben wij Peter Lussen te gast. De cabaretier, coach, trouwambtenaar, zanger, schrijver, de uitvaartspreker, workshop, comedy acteren, de presentator bij bedrijfsevenementen, zanger bij onder andere Trio Particulare, de schrijver, de vertaler, de acteur, de stemacteur en, last but not least, de danser. Techniek is in handen van Mick van der Velde en wij zijn blij dat u luistert. Peter, hoe ben je naar dit gebouw toegekomen?
Ik heb de auto gezet in Osdorp en toen ben ik op de vouwfiets geklommen.
Oh.
En toen was ik bijna te laat, want ik had niet gedacht dat ik het ooit nog zou meemaken. Maar de brug stond open. Dus moest ik in de jaren 60 heb geleerd, kan ik nu eindelijk op mijn oude dag nog een keertje gebruiken. Maar dit was hem, dit was
dit
hem.
Was hem, dit was ja. hem. Nou, fijn dat je er bent.
Ja, leuk dat je even voorgelezen wat ik allemaal doe. Dan gaat je zendtijd, hè? Ja.
Dan hebben we dat vast allemaal al gedaan, want het is namelijk zoveel. En dit uur schiet altijd voorbij. We beginnen even met het nummer wat we net gehoord hebben. Ja. Stroeivoei van Hetty Blok en Hans Boskamp uit... Ja, zuster.
Nee, zuster. 1968.
Ja. Wat heb jij met Hetty Blok en Hans Boskamp?
Nou ja, kijk, ik ben echt van de generatie die de doelgroep was van het absoluut mythische programma Ja, zuster, nee, zuster. Van de, ja, sorry, ik hou helemaal niet van slijmen, maar je kunt niet Annie Schmid noemen en dan niet slijmen, want dat is synoniem.
Oh,
en okay. Harry Banning, niet te vergeten.
Ja, precies, ja, precies. En natuurlijk de fantastische acteurs die de rollen vertolkten. Ja, ja, waaronder Hetty Blok.
Waaronder Hetty Blok.
Carla Lip gaf nog les aan de kleinkunst. Heb jij dansles van gehad?
Nee, ik heb haar daar wel ontmoet, maar het is haar bespaard gebleven om mij te proberen danslessen bij het dansen.
En toch staat het op je cv dat je dansen
Ja, bent. Maar dat komt omdat je hebt mijn site gelicht en die is buitengewoon breed, omdat mijn belangstelling heel breed is. En ik heb bij alle dingen die ik doe uitgelegd wat ik doe. En bij dansen staat een foto waar je op je kan zien hoe belachelijk slecht ik dans. En er staat ook bij dat ik belachelijk slecht dans.
Okay.
Dus het is eigenlijk een beetje...
Dus als iemand een belachelijk slechte danser nodig heeft...
Bel mij, ja. Maar het is een beetje publieksmisleiding dat je mij nu aanprijst als danser.
Okay, maar
iedereen thuis is nu gewaarschuwd.
Ja, precies. Want wat vond je het ergst aan de danslessen?
Nou, het gekke is...
Want je hebt kleinkunst gedaan, hè?
Ja, ik heb de kleinkunst gedaan. Je leert daar ballet en het is toch goed. Wij hadden van Andrine de Klerk les en dat is een gouden mens. En die probeerde mij natuurlijk niet tot ballerina om te toveren. Maar die probeerde mij om recht op mijn poten te zetten. En fysiek en is in het theater zo belangrijk... Als je zelfs een conferentie doet, wat voornamelijk woorden zijn... als je niet goed op je poten en recht in je bekken staat... gaat het gewoon minder goed. En eerlijk is eerlijk, daar mankeerde het een en ander aan bij mij. Ik liep nogal ingezakt met name. En daar heeft ze toch wat aan gedaan.
Ja.
Maar een spagaat kan je bij mij onderdoor lopen... zonder schade aan te richten, laat ik het zo zeggen. Nou, dat lijkt me een beeldschets.
Ja, god Peter. Nou, fijn dat je hier bent. Bij Amsterdam FM, bij Moet Je Horen. Leuk. Ja, je hebt een breed scala aan muziek meegebracht.
Ja.
Daar gaan we straks nog meer van horen. Even terug, waar ben jij geboren?
Ik ben geboren in het Elisabeth Gasthuis in Leiden. Dat bestaat niet meer. Ik ben een paar jaar geleden daar voorbij gelopen. En toen waren het appartementen voor studenten, geloof ik, dat het geworden waren.
Okay.
Wij woonden toen in Hoogmade. Dat ligt er vlakbij. Waar mijn vader in 1958 een aanstelling als schoolmeester had aangenomen.
In Hoogmade?
In Hoogmade, bij Leiden. En 2 jaar later zijn wij teruggegaan naar Rotterdam-Zuid, waar dat wij vandaan komen. Thans, van mijn 2e tot mijn 8e heb ik op Zuidwijk gewoond. En daarna zijn wij verhuisd naar een dorpje in de buurt van Rotterdam-Zuid, Heerjansdam. Een beetje tussen Barendrecht en Zwijndrecht in.
En nog één keer die naam.
Heerjansdam.
Heerjansdam.
Toen 3.500 inwoners, nu zitten ze bijna aan de 4, maar het is nu gemeente Zwijndrecht geworden, wat natuurlijk eeuwig jammer is.
Oh, dat vind ik wel overzichtelijk, dat het nu de gemeente Zwijndrecht is.
Maar als je er woont, niet.
en jij hebt een zus?
Ja.
Eén zus?
Ja, ik heb één zus, die is 1,5 jaar jonger dan ik en die is de trots van de familie. In eerste instantie dacht ze dat ze goed moest doen voor de mensheid, dus de sociale academie gaan doen. Daar werd ze niet gelukkiger van, dus op relatief hoge leeftijd is ze gaan studeren. En is naast een gezin en een baan toch maar even ingeslaagd om cum laude af te studeren.
Maar waarin?
In pedagogie.
Oké.
En nog weer een aantal jaren later, dat was in december 2013, is ze gepromoveerd. Dus die heet nu mevrouw Dr. Lussen. Je hoort nu ook gewoon de kwijl van de trots.
Ja. Hoe was dat vroeger met je zus? Had je het een beetje gezellig?
Nee, dat was altijd mot, altijd bonje.
Ja.
Dat is ook wel leuk om te zien... Mijn vriendin heeft kinderen die nu 13 en 15 zijn. En die zitten elkaar altijd in de haren. En dat is wel een film die terugkomt dan.
Ja.
En hoe deden we dat toen ook alweer? Oh ja, hoe lossen we dat op?
Ja. En jouw vader, die gaf dus les.
Mijn vader was in ieder geval schoolmeester, later leraar Frans, zo heb ik hem eigenlijk leren kennen. En die is op een gegeven moment heeft hij nogal vrij spectaculaire carrière move gemaakt. Hij is reïncarnatietherapeut geworden. Hier moet ik een drumtroffel.
Ja. Gaan we proberen te zoeken.
Ja.
Reïncarnatietherapeut?
Ja, goed hè.
Wat is dat?
In de reïncarnatietherapie, het was zo, nam ik even de volgorde. Zijn schoonmoeder, oftewel de moeder van mijn moeder, ging dood op een verschrikkelijke manier aan botkanker. Heel veel pijn, heel veel lijden. Euthanasie niet toegestaan, zwaar katholiek. En mijn vader was heel goed met zijn schoonmoeder, had het daar heel moeilijk mee. En die had zoiets van, dit moet toch zo. De levensvragen dienden zich aan hem op, drongen zich aan hem op. En toen is hij hypnose gaan doen. En hij had een heel kalme, rustige stem. Net zoiets als ik, maar dan rustig, zeg maar. En dat ging heel goed. Maar toen kwam hij dus bij hypnosepatiënten, kwam hij terecht in vorige levens. En ik, wat de fuck krijgen we nou? En daar is hij zich in gaan verdiepen. Hij is naar Duitsland gegaan, naar München. En daar heeft hij zich op laten leiden tot reïncarnatietherapeut. En met reïncarnatietherapie ga je dus terug naar vorige levens. En ja, het is natuurlijk een beetje subjectief. Dit is ook al heel lang. Mijn vader is in 87 al overleden. In wezen zou je kunnen zeggen dat je patronen in je huidig leven kunt vergelijken met patronen uit vorige levens. Dan kan je het verband erin zien. En dan kan je gaan doorzien in welke patronen je vastgelopen bent. Maar dit is even de natte vinger uitleggen hoor. Dat kan beter.
Oké. Ja. Dus als jij...
Kijkt heel zorgelijk nu.
Ja, nee, ik probeer het te begrijpen. Want het is natuurlijk, het leven is op zich al natuurlijk vrede krijgen met hoe je in elkaar steekt. Maar dan ook nog eens met je vorige levens erbij. Nou,
ik denk niet dat dat het zozeer om draait om vrede met je vorige levens te krijgen. In mijn ogen, maar weet je, dit was dus begin jaren 80, hè?
Ja.
Dus er is natuurlijk heel veel in gebeurd intussen. Maar door vorige levens te zien en daar de belangrijke gebeurtenissen uit naar voren te halen, of die dienen zich dan aan, kun je je patronen van waar je nu zit doorgronden. In principe is het voor belang wat je in 1423 hebt uitgevreten of meegemaakt. Alleen als het je kan helpen om te doorgronden en om stappen te maken met betrekking tot waar je nu in zit.
Okay.
Het moet wel relefantie in het heden hebben, anders is het...
10 minuten,
we zitten al hartstikke
in de diepte. Jeetje Mina, moeder?
Ja.
Jouw moeder?
Mijn moeder was schooljuf.
Dus jouw ouders hebben elkaar op de Pabo ontmoet?
Nee, de Pabo bestond helemaal nog niet toen.
Maar hoe noem je dat?
De kweekschool. Nee, mijn vader had een vriend, Piet, en die vriend had een klein zusje. Nou, dat is een kort verhaal. Maar het is wel zo, het was allemaal in katholiek Rotterdam-Zuid. En zoals Gerard Cox ooit zei, katholiek Rotterdam-Zuid, dat was een dorp.
En jouw moeder bleef, terwijl jouw vader ging Frans studeren.
Ja, mijn moeder is voor de klas blijven staan.
Ja.
En is schoolhoofd geworden. En toen mijn vader ziek werd en zieker en zieker en heel erg ziek, is mijn moeder gestopt met werken om voor mijn vader te zorgen. En daarna is ze eigenlijk ze is nog heel even terug geweest, maar het was gewoon klaar voor haar.
Ja.
Dus die was, en ze was buitengewoon vitaal en vief en fit.
Ja.
En die is van alles en nog wat gaan doen, maar schooljuffrouw was klaar.
Ja, einde hoofdstuk. Hey, en die jongen in de omgeving van Rotterdam, Leiden, ging jij muziek maken?
In die tijd was het nog redelijk gebruikelijk dat je naar een muziekles geschopt werd. Ja. Dus wij gingen AMV doen, Algemene Muzikale Vorming. Bij, ook weer zo bizar, bij Klaas de Vries. En Klaas de Vries is jaren later een extreem belangrijk componist in de moderne muziek geworden. Ik heb hem nog een keer ontmoet bij het examen van het conservatorium van zijn vrouw, Gerrie de Vries, die zangeres was. Want die deed examen samen met Marjolein Koetsier, die mijn zanglerares was. En het vriendje van haar was Frans Fieselier. En daar heb ik nu zangles van.
Ja. En ging je piano spelen? Blokfluit waarschijnlijk?
Ja, dat was daar blokfluit. En daarna zeg je, kies eens een instrument. En ik was 9 en ik wou graag origineel zijn. En er was mij aangeraden gitaar, piano of fluit. En dacht, gitaar, piano doet iedereen al. Ik ga fluit doen. Om jaren later te ontdekken dat iedereen fluit speelt. Maar goed, dat is... Ja. Dus ik heb fluit gespeeld.
Oké, en niet meer? Heb je hem nog liggen thuis?
Ik heb hem nog liggen thuis, ja.
Oké. En wanneer dacht deze meneer van 9 dat hij naar de kleinkunst wilde?
Toen was ik 13. Een klasgenootje van mij. Haar vader was schooldecaan. En we hadden het over...
Je praat nu heel streng.
Ja, dat weet ik.
Net als de schooldecaan.
Ja, maar mijn vader was ook schooldecaan op zijn school weer. Wacht nou even, het komt allemaal goed, dit verhaal. Maar Elsbeth, de vader was schooldecaan. En die wist dus, er is een school voor cabaret. Nou, toen was eigenlijk de discussie gesloten voor de rest van mijn leven. En toen ben ik bij mijn vader in de boekenkast de beroepengids staan plukken. Omdat mijn vader ook schooldecaan was. Dus ik dacht, Academie voor Kleinkunst. Klaar. Was ik 13. Ja. En dan is er nog maar één vraag.
Toen moest je nog die hele school af.
Ach, oh, breek me de bek niet los.
Oh ja?
Oh,
ik heb vond je dat lang duren?
Gehaat heb ik het, gehaat.
Maar vond je het lastig of vond je het gewoon niet leuk?
Ik vond het verschrikkelijk.
Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan?
Ja, dat vraag ik me nog af.
Ja, maar je hebt het wel gedaan, je moest HAVO hebben natuurlijk.
Nou, ik heb heel veel, maar ik heb gymnasium Alpha gedaan. Hè, want ik was wel heel erg van Grieks en Latijn en mythologie en zo.
Ja.
Maar ik had bijvoorbeeld zo'n pleurishekel aan Duits, dat ik heb Duits uit mijn vakkenpakket gedonderd en wiskunde genomen. En dat heeft me bijna de kop gekost, want daar ben ik gewoon heel dom in.
Ja.
En ik had zo'n hekel aan Duits, nou zie ik Schubert.
Deed je dan veel schoolcabaret? Of,
ja, alleen maar. Ja. Alleen maar. En in het examenjaar, toen dat niet meer kon, heb ik me gek gesport. Om 3 keer per week 1,5 uur trainen, om maar iets naast als tegengewicht tegen dat verschrikkelijke school het gebeuren te hebben.
En toen was je geslaagd en toen was je bevrijd.
Ja.
We gaan even naar jouw eerste muziekkeuze om hiervan bij te komen, Peter. Of van Bach. Vertel.
Het stukje wat ik heb uitgekozen is de Barcarolle uit Hoffmanns Vertellingen van Offenbach. Een Barcarolle is in principe een soort liedje wat gondoliers zingen in Venetië. Dus het is een kabbelende muziek. En wat wij met het trio Particolare hebben gedaan, het operatrio waar ik deel van uitmaak. Ik heb hierop een tekst gemaakt die Nederlands is, Nederlandstalig is. En die een beetje over corona gaat. En die voor bedrijfs-Zoom-toestanden, waar al die mensen zo moe worden, kunnen dan ons ook onder andere bestellen van, joh, doe eens wat anders. En de Barcarolle is een bekende melodie.
Ja.
En dat is dus voor de mensen lekker. Het enige nadeel aan de tekst die ik er zelf opgemaakt heb, en die gaan we nu gelukkig niet horen, is, ja, weet je, ik vind het leuk om teksten te maken, cabaretteksten, maar dan maak ik ze een beetje pittig, een beetje scherp. Maar over corona kan dat bijna niet, omdat je dan gelijk de wereld in 2 kampen verdeelt.
Ja.
Dus ik heb tot mijn spijt ook een iets kabbelende tekst erop gemaakt dan ik zou willen. Maar ik heb begrepen dat jullie gelukkig de originele versie hebben uitgekozen.
Originele versie?
Ja.
Met de prachtige alt Anna Netrebko en Elina Gauranska.
Ja, nou dat is echt de top.
Barcarolle.
Ja.
Je ziet ze varen, hè?
Absoluut.
Ja. Trio Particolare.
Ja.
Even, omdat we dit nu net achter de kiezen hebben. Waar bestaat jouw trio uit?
Een trio bestaat uit 3 mensen.
Ja.
Open deur. Dat is een pianist, Frans van Tuyl. We hebben een fantastische sopraan, Judith Kamerman. En ik ben dan de bas, of de basbariton om precies te zijn. En ik praat het programma ook aan elkaar. Wat wij doen is klassiek repertoire brengen. Maar ook een beetje na de pauze bouwen we het op naar wat lichter. Operette, een beetje musical, zelfs een beetje cabaret. Wat, er zijn wel meer trio's, of is het trii? Maar goed, in ieder geval, die zijn er wel meer.
Trio's volgens mij.
Ja, hè? Ja. Maar het verschil is dat wij, en dat is dan mijn taak, vertellen waar het over gaat. Wat wij horen na afloop van mensen is, ja, zo vind ik opera wel leuk. Hè, ja, daar waar mogelijk zit er ook humor in. Niet altijd natuurlijk. Een mooie aria, dan moet je gewoon afblijven. Maar mensen die zeggen, ja, nou weet ik waar het over gaat.
En dan kan ik op een andere manier luisteren.
Ja, kan je op
zoals je hier ook de bootjes opeens voor je ziet, als je op die manier ernaar luistert.
Ja, maar als ik dit zou moeten aankondigen, zou ik ook vertellen wat ze zingen in het kort.
Ja.
Wat in dit geval niet zoveel is. Dat is een heel kabbelend liedje ook. Dus. Nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Want ik heb alleen maar me bezig gehouden met hier een andere tekst op te zetten.
Oh, oké.
Okay. En die gaat over corona. Ja.
Oh, oké. Okay. Oh,
ik noem het ook de Bar Coronola. Ja.
Peter, de kleinkunst.
Ja.
En daar ben je op een gegeven moment mee klaar. En dan ga je het vak in.
Ja.
En je hebt zoveel op een gegeven moment naast elkaar gedaan. Cabaret.
Ja.
Je stond achter de bar in Tingeltangel.
Ja, maar dat was omdat ik bij Cito Hoving... Kijk, oké, dit begrijpt niemand.
Ja.
Cito en Marijke Hoving hadden Tingeltangel, wat nu het Bertie Asfaltcomplex is. En Cito was al in 1957 de eerste cabaretier van die generatie. Waar later, Lurelei en zo... kwamen. Cito was de eerste. Fantastische conferencier. En die had ook altijd gasten. Hij had in het verleden Connie Stewart, Adele Bloemendaal. Maar op het laatst had hij Astrid Cerise bijvoorbeeld. En ik was de laatste gast die extra in het programma kwam. Toen was ik een pikkie van 25.
Net klaar van de kleinkunst.
Al een paar jaar hoor. Al een paar jaar. Maar op een gegeven moment verhuurde hij Tingeltangel aan cabaret Boomerang van Albert van der Linden.
Albert Verlinde.
Daar zaten Annemarie Henselmans in en Dick Cohen en Irene Kuiper. Daar kennen wij elkaar van.
Ja.
En Cito zei...
85.
1985. Oeh. En Cito zei tegen mij, ga jij maar het gebouw runnen. Dus ik deed de kassa, de kaartjes, ik rekende met Albert af. En ik deed ook inderdaad de bar, de kantine. Dus ik heb jullie 10 dagen lang achter elkaar voornamelijk gehoord. Want ik had natuurlijk verantwoordelijkheden. Ik kan zelfs nog liedjes nazingen uit die tijd van jullie.
Nee, heel veel indruk gemaakt. Ja, en waar...
Nou, ik vond het wel stoer. Met name van Albert, die ken ik van de kleinkunst. Ja. Is de enige die nog slechter danste dan ik. En dat vindt hij niet erg, als ik zeg. Maar ik had wel respect, want Albert kon wat ik niet kon. Want ik wilde ook mijn eigen cabaretje. Maar ik kan niet zo goed organiseren. En Albert wel.
Ja,
dus ik had een beetje...
is gebleken, hè?
Ja, dat is duidelijk
is gebleken. En hij schreef ook de teksten allemaal zelf.
Ja, ja, ja.
Jij schreef ook alle teksten zelf voor jezelf dan.
Ja. Ja.
En voor anderen.
Ja.
En wanneer is eigenlijk je tv-werk begonnen?
Los vast, zo hier en daar. De kindermusical Nietemin, waar ik in gespeeld heb, is uitgezonden op tv. En ik weet het eerlijk gezegd niet meer zo heel goed van vroeger.
Wanneer begon Vrienden voor het Leven?
Dat was 91.
Ja.
Maar toen had ik al diverse presentatiedingen ook gedaan. Met name voor jeugd-tv.
Want Vrienden voor het Leven, leg even uit voor de generatie die dat misschien...
Vrienden voor het Leven was een comedyserie, een sitcom. En die kwam op tv op RTL 4 toen die zender net een jaar bestond.
Met Marilou van
Steenis. Marilou van Steenis, ja. Edmond Klasse zat daar ook, speelde ook een heel belangrijke en zwaar onderschatte rol daarin. En het heeft van 91 tot 93 gelopen en daarna zijn ze begonnen met herhalen tot... voor mijn gevoel eergisteren is niet helemaal waar, maar zo voelt het, ja.
Ja. Maar dat was een groot succes.
Ja, dat had nogal, ja. Dat is, dat
bij... En jij deed de vertalingen zelf, je schreef het zelf, je stelde het bij, je hertaalde.
Ja, dat is best een beetje een ingewikkeld verhaal. Het was van oorsprong een Engelse serie, The Two of Us. Maar die maakte maar 6 afleveringen per seizoen en wij maakten er 26. Die afleveringen waren vertaald en het verzoek van Joop was, de vertaling is in principe goed en adequaat, maar hij mag ietsje spitser, ietsje gekruider zijn. Dat heb ik toen gedaan. Maar op een gegeven moment waren de Engelse afleveringen op. En toen zijn ze/we doorgegaan met een soort halfproducten. Dan waren de Engelse schrijvers, die hadden dan van de oorspronkelijke schrijver 2-3 zinnen gekregen, want daar gaat het over. Die hadden dingen gemaakt en ik moest het afmaken. En de verantwoordelijkheid en het editen nam steeds meer toe. Mijn aandeel erin nam steeds meer toe. Tot ik op een gegeven moment hele afleveringen zelf schreef.
Ja.
Uiteindelijk heb ik van de 65 afleveringen 12 of 13 zelf geschreven.
Oké. Okay.
Ik las in het boek van Bert Verveer, net vanmorgen las ik dat ik dat alleen gedaan heb. Dat is niet helemaal waar. Daar doen we Jan-Simon Minkema tekort mee. Alleen de aflevering die ik zelf schreef, heeft Jan-Simon Minkema, is mij daar mijn pingponger in geweest. Mijn
sparringpartner.
Ja, sparringpartner, ja.
Ja. Ja.
En daarvoor, Ted van Lieshout, Jan Riem, waren ook mensen die afleveringen in een soort halftoestand afleverden die ik dan afbakte.
Okay.
Ja, het is natuurlijk allemaal een
mooie formule eigenlijk wel.
Ja, maar het was best ingewikkeld. Ja.
Veel werk.
Ja.
Ja. En daarnaast deed je nog theater?
Ja.
Solo?
Ja. Nou, het was ook allemaal veel te veel.
Ja, ja. En hoe lang heb je dat volgehouden?
Nou ja, wat heet volhouden? Ik ben echt ook een paar keer in elkaar gedonderd.
Ja.
Ik heb, laat ik het zo zeggen, de opname... Je repeteert een week aan een sitcom, een comedyaflevering. En vrijdagavond met publiek, dan gebeurt het. Ja. En ik heb wel gehad dat ik dan...
Moet je ook nog je teksten leren?
Ja. Nou, dat ging vrij makkelijk in die tijd, op die leeftijd. Plus dat ik ze natuurlijk zelf had gebakken, dus dat wilde wel. Maar ik heb wel gehad, dan ging ik even douchen voor de voorstelling. En dan zat ik niet onder de douche, dan lag ik onder de douche.
Ja.
En soms aan de deur te rammelen, Peetje moet nu komen. En dan wist ik niet waar ik het vandaan moest halen.
Ja, en je had de dragende rol natuurlijk. Ja. En altijd leuk zijn en altijd grappig. En,
ja, maar die dragende rol vind ik wel fijn.
Ja?
Ja. Je hebt verschillende soorten talenten. Ik vind het zelf heel fijn om het gewicht van een productie te dragen. Het gewicht op mijn schouders te voelen. Je hebt dan de verantwoordelijkheid voor het ritme, voor de hartslag.
Je kunt bepalen hoe het gaat.
Ja, nou bepalen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet nooit je collega's of de zaal willen manipuleren. Dat moet je niet willen.
Je kunt wel het verschil maken.
Nou, toen ik later in de musical terechtkwam, kwam ik in kleinere rollen terecht. En dan merkte ik dat ik dacht, de voorstelling heeft meer pit nodig. En dat kon ik dan niet doen.
Ja.
Maar ik heb ook bijvoorbeeld met collega's gewerkt die puur als acteur best beter waren dan ik. Maar die niet die aanleg hadden, die niet het gewicht konden dragen van een voorstelling. Dat zijn dus verschillende talenten.
Mooi.
Ja.
Ja. Ja. Goeie constatering.
Ja.
Om daar even over na te kunnen denken, gaan we naar jouw derde muziekkeuze.
Welke heb je daarvoor genomen?
Ja, Enya.
Enya.
Ja.
Ja, ja, ja.
Omdat het is goede muziek om even van bij te komen.
Ja.
Om even onder de douche te gaan liggen.
Ja.
We gaan genieten. Ja.
Ja.
Ierland.
Ja.
Vertel.
Ja, ik heb op een gegeven moment heel erg lang geleden Ierland als vakantieland ontdekt. En de tweede keer dat ik er kwam, reden we met de auto van de boot af. En toen begon ik werkelijk te huilen. En dat gebeurt mij niet vaak. meestal vrij.
Maar je kwam thuis?
Ja.
Had je qua reïncarnatie een gevoel?
Ja, nou, dat zou ik echt niet weten. Maar gewoon qua thuisvoelen.
Ja.
Dat is zo'n land van de ziel. Ja, alles wat ik nu zeg is vaag, dus dat maakt niet uit. Dus een soort oerland van de ziel. Het is werkelijk, als je denkt, de little people, de leprechauns. Als daar een elf of een vee uit de struiken zou springen, zou je denken, ja, oké, dat klopt.
Dat klopt. Ja. En dat zegt Peter Lussen.
Ja.
Cabaretier, acteur, presentator. Nou ja, wat niet. We hebben een hele mooie lijst. Die zitten hier bij ons aan tafel. En wij praten van muziek naar muziek. Ierland dus.
Ja, maar ik ben al heel lang niet meer geweest.
Nee?
Sowieso is in de loop van mijn leven kwam ik erachter dat ik absoluut geen vakantieganger ben.
Waar ga je dan naartoe als je naar Ierland gaat?
Als ik naar Ierland ga?
Ja, geen bepaalde de oostkust, westkust, noordkust.
Nou, je rijdt sowieso, is het leuk om rond te rijden. Maar ik moet zeggen, in het westen van Ierland, daar heb je aan de zuidkant de Ring of Kerry. Dat is relatief toeristisch. Althans, dat was het toen ik, dat is echt al heel lang geleden hoor, dat ik er voor het laatst was. Maar je hebt in het westen heb je ook Connemara. En dat is echt, dan waan je je echt in de middelaarde.
En ga je dan ook naar de pubs toe waar gezongen wordt?
Absoluut.
En zing je dan ook mee?
Ja,
ken je
tuurlijk.
Veel Ierse liedjes?
Ja, ik ken er wel een paar, ja. Ja,
ja.
Ja,
ja. Ja.
Dat is geweldig.
En dan zing je
laat
gewoon...
ik het zo zeggen, ik was in Donegal, voor de kenners, dat is echt
dat
noorden.
Noord.
Ja. Ja. Niet Noord-Ierland, maar daarnaast, het noorden van Ierland. Nou, echt vierkante kilometers veen. En daar was in een dorpje Dunglow was een misverkiezing, de Marys of Dunglow. En daar waren 12 Keltische meiden.
Oh, geweldig.
En Keltische meiden zijn breed van heup en schouder. En dat was een misverkiezing daar. En ik kwam in een kroeg en er stonden een paar heel stoere jongens stonden bandapparatuur op te stellen. En testing, met een sigaret en een dikke buik. En ik denk, oh man, dat wordt wat. En ja, op een gegeven moment, oh one, a two, oh one, two, three. Her eyes, they shine like diamonds. You think her the queen of the land. Muziek zit in de Ieren.
Ja, ja.
En dat, die ook, daarom ken ik ook een paar van die ballads. Dat is,
ja.
Had ik zo ook uit kunnen
daar kiezen. Is het gewoon heel normaal dat iedereen zijn bek opentrekt.
Ja.
Als je hier opeens in de kroeg opstaat en een lied aan heeft, dan denken ze, nou, kan iemand de politie bellen en die moet even opgehaald.
Ja, maar ze hebben daar een instrument ook bij zich.
Ja. En die hangen ook aan de muur.
Ja.
Die kan je gewoon pakken.
Die kroegen zien er niet uit. Dan kom je binnen, Formica tafels, TL ligt. Dat dus je denkt, nou, wat een...
Wanneer draai jij dit? En ja.
Dat is Spotify, als ik even rust wil.
Oké. Okay. Ja. En even bijdenken. Ja. Mooi. Jij had een ontzettende drukke periode. En je hebt op een gegeven moment alles aangepakt en dat werd een beetje te veel.
Nou, op een gegeven moment kon je niet anders, hè?
Ja.
Op een gegeven moment zit je er ook in.
Ja.
Want Joop van den Ende is natuurlijk een geweldige man. Maar die dacht in die tijd dat hard werken de enige manier was. Dus die pleurde die agenda vol.
Die pleurde jouw agenda vol?
Ja, ja, iedereen's agenda, denk ik. Maar in ieder geval de mijne ook. En ja, op een gegeven moment staan er wel gewoon optredens. En dan ga je niet zeggen, nou, vandaag maar niet. Dat doen wij niet in ons vak.
Nee, nee.
Ook voor Vrienden voor het Leven werkte ik al heel hard. En ik had het goed voor elkaar. En ik heb heel hard gewerkt om een carrière op te bouwen. En ik had het druk en ik had het goed. En ik deed dingen die ik leuk vond. En toen kwam Vrienden voor het Leven. Dus het liep allemaal al goed, hoor. Ja.
En je hebt ook nog een soort one-man show-achtig. Wat kwam er nou na Vrienden voor het Leven?
Dat was een cabaretsvoorstelling. Die heette Schoudervulling. En daar was
nee, ik bedoel tv ook nog. Je had ook nog...
Oh, een... ja, maar dat is maar een paar afleveringen geweest.
Oké. Okay.
Ja, ja,
ja. Ja. Maar heette... hoe heette dat?
Lekker lang lussen.
Lekker lang lussen,
ik
precies.
Ik heb twee keer toegestaan dat mijn naam in de titel van het programma komt. En dat ga ik nooit... Nou, dat gaat ook nooit meer aangeboden worden, maar dat ga ik nooit meer doen.
Oké. Okay. Maar je begon zelf over Schoudervulling?
Ja, dat was de cabaretvoorstelling van 92, 93, zeg ik uit mijn hoofd. En daar was ik inderdaad wel de centrale figuur in. Maar behalve pianist Martin Waddington en in het tweede seizoen Dick Kuijs... zaten er ook André Breedland en Paola Verbeij in. Ja.
Hey, en heel wanneer kwam dan de overstap naar opera? Of klassiek?
Oké.
Ja.
In 2003.
Kom maar door.
Toen was de serie Schiet mij maar lek geëindigd. En die had ik echt ook helemaal 100% zelf geschreven. Overigens ook met sparringpartners, maar toch en geco-produceerd. En ik speelde de hoofdrol. Dus ik heb daar 3-4 jaar lang 8 dagen per week, 25 uur per dag aan gewerkt. En toen het derde seizoen kwam er niet, vanwege de kijkcijfers. Ik woonde in Brabant en mijn vriendin zei, ik zie het niet meer zitten. Ik ga in Australië druiven plukken, letterlijk. Dus er was in één klap, eigenlijk alles viel uit mijn poten. En ik was heel moe en overwerkt. En ik was mijn vriendin kwijt en ik kreeg een enorme ontspanning. En toen kwam de Efteling, of liever gezegd Studio 100... met een kleine, maar komische rol in Doornroosje in de Efteling. En wat ik nooit gedaan zou hebben, want ik wilde mijn eigen dingen doen. Maar ja, mijn hele leven stond op zijn kop. Toen dacht ik, waarom niet?
Ja.
En toen, dat was maar een heel klein rolletje, Prins Maurice. Heel grappig. Maar die had een knal van een lied. En ik ging die knal van een lied ging ik instuderen. Toen dacht ik, ik mag gewoon weer eens een zanglesje nemen. En de stagiaires van Fonties Tilburg, die zeiden, dan moet je naar Edward. Toen kwam ik terecht bij Edward Hoepelman. En Edward is een van de drie grote zangdocenten die al die musical mensen opleiden.
In Tilburg.
In Tilburg, ja.
Fontes.
Ja, je hebt ook Alberto Tadoust en natuurlijk Jimmy Hutchinson. Dat zijn de drie grote namen. Althans, dat waren ze toen. En Edward die zei, ja, je hebt een goede stem, maar je gebruikt hem niet goed. En by the way, je bent een bas. Zakte mijn kin op mijn navel. En toen zei hij, en by the way, je hebt talent voor opera. Nou, toen zakte mijn kind het op mijn schoenen. Maar toen was ik eigenlijk in één klap verslaafd. Dus toen ging ik operazanger worden.
En hoe lang heeft dat geduurd voordat je dacht, oké, nu heb ik dat klassiek in mijn lijf zitten, die klassieke techniek?
Nou, dat op zich lukt wel binnen een paar jaar, maar het kan natuurlijk altijd beter.
Ja.
Ik bedoel, ik heb een...
Je hebt nog steeds zangles?
Ja, ik heb een collega, Frans Vizelier, waar ik ook een aantal jaren zangles van gehad heb. En eerlijk gezegd denk ik, als er weer een beetje lucht komt, dat ik ook weer eens bij hem aan ga kloppen. Maar ik doe ook een productie met hem. Maar Frans is hetzelfde als ik, zelfde bouwjaar. Zelfde bouw, zelfde lengte, zelfde stemgeluid, bas-bariton. Maar dan merk je het verschil. Ja. Want die doet het al zijn hele leven en hij barst van het talent. En ik doe het niet al mijn hele leven en ik heb talent, maar hoeveel?
Ja.
Kijk, je moet wel
je ben je nog aan het ontdekken? Nu nog steeds?
Ja, tuurlijk.
Ja, leuk.
Ik, zelfs op mijn leeftijd merk ik dat ik nog steeds beter kan.
Ja. Nou, Pavarotti had zangles tot op zijn sterfbed, toch?
Waarom zou je niet?
Ja, precies.
Waarom zou je niet?
En wat ging je dan zingen?
Nou, ik had wel een beetje dat ik alles mooi vond. Ook dingen die ik niet eens leuk vind om te horen. Mijn repertoire is natuurlijk niet zo breed. Maar Schubert zing ik heel graag. Met name Winterreizen. Als het op opera gaat...
Het is ook wel weer een van de allerprachtigste.
Ja.
Lidan.
Ja, die man heeft echt niks lelijks gemaakt.
Maar Winterreizen is wel een van de topics natuurlijk.
En ik zing heel graag Mozart-aria's. Ik heb twee keer...
Maar Peter, pikte men dat van je? Want, ik bedoel... Jij had een naam opgebouwd als comediant, zeg ik maar oneerbiedig, in tv-series.
Ja.
Je deed cabaret. Hadden mensen niet, ook programmeurs, niet iets van... Peter Lussen, wat gaat hij nou opeens doen? Denkt hij zomaar dat hij dat kan?
Nou, we in eerste instantie begonnen met her en der op te treden. Op een gegeven moment hebben we een theaterimpresariaat ingeschakeld. Die dacht, met de naam van Lussen kunnen we verkopen. Toen dacht ik al, nou, zo werkt het niet meer hoor. Maar die had heel veel moeite om ons weg te zetten. Omdat inderdaad theaterdirecties zo reageerden als jij nu zei.
Ja.
Hè, wat? Opa, maar wat is het nou, cabaret of opera? Kan die zingen dan?
En dan, omdat je niet in een hokje geplaatst kan worden. Oh, moeilijk.
Ja, plus dat ik een zangeres naast me had die veel beter was dan ik. En dat interesseert dan al helemaal niet meer de mensen. Dat vind ik jammer.
Ja.
Want uiteindelijk, wat is een naam?
Ja.
Een naam heb je niks aan op toneel staat. Je zal hem waar moeten maken.
Nou, je moet natuurlijk wel wat komen leveren.
Ja.
Maar dat al gaande heb je dat uit moeten bouwen en moeten blijven hameren op het feit van, hoor eens, wat ik hier kom doen heeft gewoon kwaliteit en bied het maar aan.
Ja, nou, het is moeilijk om het weg te zetten. Het is moeilijk om dan de zalen, maar dan heb ik over
nog
theatercircuit. Ja. Maar überhaupt is de laatste 10, 12 jaar het theater vrij vakkundig gesloopt. En daar dank ik Den Haag heel hartelijk voor.
Ja, daar kunnen we...
Dat heeft niks met corona te maken, maar het was daarvoor al, het is echt verschrikkelijk. Maar goed, dit even terzijde. Maar het is dan ook moeilijk om de zaal vol te krijgen. De mensen die er zitten, het werkt als een tierenleer. We hebben echt dat je denkt, een zaal met 30 mensen... en dat je drie keer terug moet komen bij een slotapplaus. Dat je denkt, nou, wat heb ik hier nou toch? Het is niet om op te scheppen, hè? Ja.
Verras je dan blijkbaar met een hele kwalitatief mooie voorstelling... waarin ze alles erin zit, lachen, huilen, meegesleept worden.
En door het dicht naar de mensen toe te brengen. Dus je hebt in opera natuurlijk een cultuur van de stopera... waar je voor 80 of 100 of 150 euro een kaartje koopt... waar je in je smoke en je avondjurk naartoe gaat. Wat eigenlijk een beetje dus chic, elitair is. Ik vind dat dat vooral moet blijven. Maar je mist een enorm publiek die opera leuk zouden kunnen vinden... als het niet zo af zou schrikken. Nou, dat is een gat waar wij in duiken.
Ja, want je had toch vroeger eigenlijk ook heel veel opera- en operettenverenigingen in den landen.
Ja.
Die zijn ook allemaal een soort... Nou, niet verdwenen, maar wel uitgedund.
Nou, nu met corona wel hoor. Want het zijn vaak ook... Ik heb een paar keer ook een rol gezongen bij een operettevereniging, Thalia in Amsterdam. Nou, ik weet niet of het daar is. Maar ik weet van koren... Ik doe ook af en toe workshops met koren. Presentatieworkshops voor koren. En daar zitten vaak oudere mensen in. En die haken in deze tijd af. En het is maar de vraag of die terugkomen.
Ja.
Ik denk dat het probleem met een virus... dat daar is best een manier van mee omgaan te vinden. Maar ik denk dat het echte epidemie is de angst.
Hey, en even terug naar die opera, want dat breng je nu. Ja. Hoe doe je met al die dingen die ik bij je aankondiging leuk achter elkaar heb gezet? Maar hoe doe je dat? Want je hebt nu ook weer iets nieuws bedacht.
Ja.
Een kwartiertje iets moois tijdens een Zoom-meeting.
Ja.
En je doet ook nog een 60-jarige band. En dan kom ik meteen even bij je volgende muziekkeuze.
Ja.
Want daar gaan we even naartoe praten.
Maar ik heb sowieso een ontzettend brede belangstelling, dat is één. Punt twee, ik heb een aantal jaren heel erg veel gas terug moeten nemen door de uitputting en door gezondheidsproblemen. Ik ben een paar jaar geleden dat volkomen hersteld. Ik ben nu zo fit, het is belachelijk fit voor mijn leeftijd. Maar inmiddels had ik dus geen werk meer en het stond niet meer. Dus dan ga je opnieuw dingen doen. Enerzijds schar je dan een inkomen bij elkaar en anderzijds probeer je ook te ontdekken wat vind ik nou allemaal leuk om te doen. En ik vind eigenlijk alles leuk. Ja. Ik bedoel, ik ben workshops comedy acteren voor amateurverenigingen gaan doen. Ja, hoe lullig klinkt dit? Dat is een van de leukste dingen die je mee kan maken.
Ja.
Dat zijn wereldavonden.
Ja. En dat is dan één avond of doe je dan een serietje?
Ik heb het. Dat was ook Edward Hoepelman weer op die academie. Zei: jij gaat een workshop comedy acteren voor mijn leerlingen doen. Klaar. En dat was dan 5 keer 3 uur. Maar ik ben op een gegeven moment, dat heb ik voor meerdere opleidingen gedaan. Maar in het amateurcircuit, ja, die eerste mevrouw die belde mij en die zei, we hebben een vereniging, we willen 1 avond van 2 uur voor 18 mensen. Toen zei ik, dat kan niet, want dan kan ik niet iedereen aan de beurt laten komen.
Ja.
En dat wil ik, met dat schoolmeesters DNA van me.
Ja, ja, ja.
Dus dat worden
dan
2 avonden. Ja. Alleen voor een klein clubje kan het ook wel eens 1 avond of middag zijn.
Dan zit je ook nog, naast dat je klassiek zingt, zit je ook in een bandje.
Ja, een jaren 60 bent.
Ja.
Ja.
En daar komt je volgende keuze uit voort.
Ja, 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 ja.
Dit zing jij ook.
Ja.
Oké, nou we horen nu niet Peter, maar we horen Niels Sedaka.
Ja.
Ook Carol.
Cry. But if you leave me, I will surely die.
Okay,
ja,
ja.
Dit zing jij dus ook.
Ja.
Hoe kom je nou ook toch weer bij een 60-jarige bandje terecht?
Nou, dat is echt weer zo'n verhaal ook.
Ja, een korte versie, want we moeten bijna naar het eind.
Ik ben spreekvaardigheidscoach en trainer. Ik probeer cursussen op te zetten, daar ben ik slecht in. Ik ben opgepakt door iemand die dat doet. En die zei, jij gaat dan bij mij trainen. Ik zei, maar weet je wat? Ik wil eigenlijk terug naar die muziek die ik destijds na het conservatorium heb laten liggen. Ik ga in jaren 60 bent oprichten, wil jij zingen? Nou, dat is kort, hè?
En hoe waar doe je dat dan nu?
Nou ja,
feesten en partijen?
Hetzelfde. Okay, het punt is... heel veel van die dingen die je daar allemaal op hebt genoemd, die zijn allemaal net in opbouw, omdat ik terugkom na zo'n lange tijd van stilstand. En die opbouw is allemaal doorkruist door corona.
Hoe ben je uit die put gekomen?
Ja, nou op een gegeven moment heeft een homeopaat de vijver uit mijn lichaam getrokken. En na 2 antibiotica-kuren door tandartsmiskleunen was mijn hele immuunsysteem plat. Dat hebben ze me een vaccin gegeven. En ze hebben mijn vitamine D-vermogen gehalte van onder de 0 naar boven de grens getrokken. En toen ineens werd ik steeds fitter.
Oh.
Mijn vriendin, Sascha, waar ik nu mee ben, die zei aan het begin van de 7 jaar dat we samen zijn, was een wandeling van 20 minuten al te veel.
Ja, ja, ja.
En nou fietsen ren ik rond als een jonge god.
Wat een zegen.
In mijn gedachten, ja.
Ja.
Ja. Ja, ik heb mezelf. Ik ben nu fitter dan toen ik 45 was. Het is echt belachelijk.
Ja. Dus, en wat ligt er dan dus nu allemaal in de toekomst voor je klaar?
Nou ja, het gekke is, vrienden van mij van dezelfde leeftijd, die zijn bezig met afbouwen en pensioen. En ik denk, ik ben er met pensioen geweest. Ik ben vreselijk in mijn handen spugerig. En wat mag ik allemaal nog meer doen?
Oké. Okay. Ja. En noem eens een paar concrete dingen.
Nou ja, dat heb je eigenlijk net allemaal genoemd.
Ja, en dus inderdaad.
En trouwambtenaar ben ik ook gaan doen op mijn ouders.
Ja, ja. Een babs ben je. Ja, ja, je bent een babs.
Nou, dat is dat speechen en spreken, wat natuurlijk als conferencier wel mijn ding is. Ik werd gevraagd om bij een echtpaar dat na 25 jaar opnieuw wilde trouwen. En jij moet het doen, hadden ze gezegd. En toen dacht ik, ja, moet je allemaal papieren aanvragen. Dat is dus niet zo, want ze waren al getrouwd, dus het was officieus. Maar ik heb nu die papieren en de benoeming van de rechtbank wel in mijn kontzak zitten. En
hoe lang? Hoe lang al?
Ik zeg uit mijn hoofd 25 juni, maar ik weet niet meer precies welk jaar. Kort geleden hoor.
Oké. Okay.
Want de eerste paar huwelijken, ik heb een paar huwelijken gedaan nu, maar een paar van die eerste huwelijken zijn gewoon opgeschoven. En recentelijk eentje nog weer een jaar opgeschoven.
Ach, wat
als het goed is, ga ik in augustus 2 keer aan de bak en in september 2 keer.
Och,
maar we wachten af hoe dat weer loopt.
Ja, we moeten allemaal geduld hebben.
Ja.
Nou, volop plannen.
Ja.
Waar kunnen we allemaal dingen over je vinden? Je hebt een website.
Ja,
neem ik aan.
Peterlussen.nl.
Daar is alles te vinden over wat je doet. En daar kunnen mensen ook vragen stellen. Kom je bij ons ook een workshopje geven, et cetera.
Ja, in wat?
Oké. Hé, dan komen we al bij jouw laatste muziekkeuze.
Ja, dat is mooi geweest.
Ook niet echt voor de hand liggend. Ik kende het nummer nog niet. Japans.
Theo Toriatte. Maar het is leuk dat je dit in deze volgorde doet, want nou ga je vertellen wie het zingt. Queen.
Yes, maar het is Japans door Queen.
Een half Japanse tekst gezongen door Freddie Mercury.
2014.
En het is een van de minder bekende nummers van Queen, behalve voor de kennis natuurlijk. En ik ben er helemaal verliefd op.
Ja, het is prachtig.
Ja.
We gaan er naar luisteren, maar ik wil jou ontzettend bedanken voor het feit dat je hier was. In het Felix Meritus, in het cultureel noodhospitaal, had je dat ooit gedacht dat je daar ooit...
Ik kijk nergens meer van op mijn oude dag. Dankjewel voor de gastvrijheid.
Nou, dankjewel dat je hier was. Dank aan onze technica, steun en toeverlaat Mick van der Velden. Ik wens u een fijne dag, veel luisterplezier bij Queen Theo Toriatte. En dat betekent Let Us Cling Together. Een fijne dag en hopelijk tot horens. Together.
Maar verder samen, we gingen jankend door het diepste dal. Na iedere stap een nieuwe val. En dan weer overeind gaan staan. Om met z'n tweetjes door te gaan. Want wij zijn vrienden voor het leven. Kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, vrienden voor het leven. Ik zoek de warmte bij jou op. Vrienden voor het leven, jij wijzelt mijn humeur weer op. Soms is er wel oneenigheid, maar het duurt gewoon maar even. Ondanks alles zijn we vrienden voor het leven. Zijn we vrienden voor.